Gemeente, vanmorgen de zevende en de laatste zaligspreking in het boek de Openbaring. Openbaring 22 vers 14, waar ons wordt verteld wie die gezaligden zijn. Zalig zijn zij die zijn geboden doen en ook waaruit hun geluk bestaat. Er staat, want zij krijgen macht aan de boom des levens en zij mogen door de poorten ingaan in de stad. De zegeningen die hier worden genoemd, worden uitgedrukt in het beeld van een tuin waar een boom in staat. En het beeld van een stad, de poorten van de stad ingaan. Het gaat hier natuurlijk over het paradijs en over het nieuwe Jeruzalem. Degenen die de geboden van God doen, krijgen recht van ingang in de tuin van God, paradijs met de boom des levens. En ze krijgen ook recht van toegang tot het nieuwe Jeruzalem. En wat dat betekent, het eten van die boom en het geluk van hen die mogen ingaan in het nieuwe Jeruzalem, daar wil ik vanmorgen met u over gaan nadenken. Ik zet boven de preek de zevende, de laatste zaligspreking. Drie gedachten. Ten eerste gaan we letten op het betrachten van zijn geboden. Er staat in vers 14, zalig zijn zij die zijn geboden doen. Ten tweede gaan we letten op het bezitten van de levensboom. Opdat hun macht zij aan de boom des levens. Zo lezen we verder. En ten derde gaan we letten op het betreden van de stadspoort. Er staat vervolgens, en dat zij door de poorten mogen ingaan in de stad. De zevende zaligspreking. We gaan ten eerste letten op het betrachten van zijn geboden. Ten tweede op het bezitten van de levensboom. En ten derde op het betreden van de stadspoort. Nou, gemeente, Openbaring 22, het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Nog een paar praktische adviezen worden er gegeven en dan is de Bijbel uit, het slothoofdstuk van Gods woord. De Heer Jezus is aan het woord hier in vers 14. Gelukkig zijn zij, en nou heb ik meteen al een moeilijkheid, want ik weet niet welke vertaling u voor u hebt. De meesten zullen de Statenvertaling wel voor zich hebben, maar misschien een enkele die zegt van, hé, er staat in mijn Bijbel wat anders. In de Statenvertaling staat, zalig zijn zij die zijn geboden doen. Maar dat is eigenlijk alleen maar in deze vertaling en dan in de King James. Maar verder is, voor de rest eigenlijk, alle andere vertalingen die hebben iets anders. Die lezen namelijk, zalig zijn zij die hun lange klederen hebben gewassen. NBV, boek, Nederlands Bijbelgenootschap, Franse vertaling, Luther vertaling. En wat is het nou? Is het nou, zalig zijn zij die zijn geboden doen? Of hoort er nou eigenlijk te staan, zalig zijn zij die hun lange klederen hebben gewassen? Nou, ik ga u niet vermoeien met allerlei teksten, details. In het Grieks scheelt het maar heel weinig. Laten we vanmorgen maar zeggen dat het alle twee goed is. Laat ik beginnen met dat eerste. Zalig zijn zij die hun lange klederen hebben gewassen. Dat is wel nodig. Kleding, dat is een beeld in de Bijbel van onze uiterlijke levenshandel en wandel. En God is licht. En die kleding van ons is dus vuil. En zeker als de spiegel van Gods wet, als we ons daarin bezien en er valt licht van bovenop, dan zien we ook dat wij voor God met al ons hebben en houden niet kunnen bestaan. Dat we vuil, bevlekt zijn voor het heilig oog des Heren, door ongerechtigheden, maar ook door onze beste werken, die zijn zelfs met zonde bevlekt. We hebben een reinigingsmiddel nodig, u allemaal, of u nou meer of minder onder de modder zit, maar bevlekt zijn we allemaal. En we kunnen onszelf niet reinigen. Er staat in de schrift, al zouden we ons wassen met salpeter en met veel zeep, die vlekken krijg je voor Gods oog niet weg. En nou heeft de Heer een reinigingsmiddel beschikbaar gesteld. Er zal te dien dagen een fontein geopend zijn tegen de zonde en tegen de onreinheid. Namelijk in het alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus. waarin het vuile wordt weggewassen, blank en rein. Nou gemeente, u snapt, als dat u mag gebeuren, als je je zonde aan de Heere mag belijden, die bevlekking ook eerlijk opbiechten, en dat je daar zelf schuld aan hebt en daar zelf jezelf alleen maar voor kan verwijten. En als je dan de Heere beleidt en jezelf veroordeelt en beroep doen op dat bloed, dan reinigt de Heere ons ook van al die vuile zonden. En vervolgens kan het niet anders dat degene die gewassen is door het bloed van het lam ook gaat leven zoals hij het wil. En dan kom ik bij de tekst zoals het staat in de Statenvertaling. Zalig zijn zij, die het klederen gewassen zijn in het lamsbloed, die zijn geboden doen. Dat is een bewijs, een praktisch bewijs, dat je gewassen en gereinigd bent. Je gaat namelijk leven naar de geboden van de Heer. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, om die te doen uit dankbaarheid, uit dankbaarheid voor de verlossing. He, die geboden van God, dat is niet een redmiddel om ons te redden, maar het is wel een regel om naar te leven. He, die geboden die betrouwbaar zijn, die van God komen, ons ten goede, om ons op het pad te houden, zodat we getroost en veilig kunnen gaan. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint, wie zijn geboden mag onderhouden, aangespoord door de geest van God, willende doen het woord van God, die gaat een goede koers in zijn leven. Die gaat een veilige koers in zijn leven. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Zijn wet betrachten. Die geboden van God die ons bewaren voor zoveel kwaad en schade. En die ons ten goede tot zegen zijn gegeven. Wie zijn wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Nou, dat is het eerste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Dat is geen moeten, maar dat is een willen. Hoe lief heb ik uw wet, zegt David. Die heeft er zoveel in mogen zien, dat het geen last meer wordt, maar dat dat juk van de geboden van God licht is. En dat hij ook mag zien, die geboden van God, die zijn gegeven tot mijn heil en tot mijn welzijn. God is mijn fabrikant. Hij heeft mij gemaakt. En de beschrijving om nou optimaal te kunnen functioneren, dat zijn zijn geboden. Dat is de gebruiksaanwijzing. En als ik die onderhoud, dan functioneer ik in mijn leven optimaal. De Heer heeft zijn geboden ook gegeven aan een verlost volk. We hebben gelezen de 10 geboden. En in de 10 geboden die beginnen met: ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land uit de dienst uit bevrijd hebt, verlost. Dus de Heere heeft zijn geboden gegeven aan een verlost volk. Zijn regels. Staat hier trouwens heel praktisch. Zalig zijn zij die zijn geboden niet weten, niet horen, maar doen. Doen eens van het woord. Doen. Ik geloof in geen enkele godsdienst, zei ooit is mevrouw Boet. Wie is mevrouw Boet? Nou, hier tegenover heb je het Leger des Heils gebouwtje. En het Leger des Heils is gesticht door William Boet. Godvrezende man. Zeer godvrezend. En zijn vrouw nog meer. Leefde heel dicht bij God. En die vrouw Catherine Boet, die zei dit: ik geloof in geen enkele godsdienst, zolang daar Gods wil niet wordt gedaan. En wat is dat een regel, zeg? Je kan praten als brugman over geloof en over godsdienst en over bijbelse onderwerpen, maar ik geloof je niet zolang je Gods wil niet doet. Zolang het niet te zien is in je leven. Zolang de vrucht niet kenbaar is, zichtbaar wordt. Ik zou het anders kunnen zeggen. Die gereinigd is, die wordt ook geheiligd. Die gereinigd is van zijn zondevuil, die wordt ook door de geest geheiligd. Er is niet alleen een gerechtvaardigd volk, maar ook een geheiligd volk. Ik zou het nog anders kunnen zeggen. Als je in de Heere Jezus mag gaan geloven, als jouw zaligmaker, jouw reinigmaker, jouw reinmaker. Als je in hem mag gaan geloven, dan ga je hem ook gehoorzamen. Dat hoort bij elkaar. Als je hem vertrouwt tot zaligheid van je ziel, dan ga je dat lam ook volgen, waar die ook heen gaat. Dan ga je je voetstappen zetten in zijn spoor. Dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. Als we de Heere Jezus mogen lief krijgen, dan gaan we ook zijn geboden onderhouden. En zijn woord bewaren. Dat hoort bij elkaar. En wat krijg je dan? Dan krijg je, zegt hier onze tekst, een eetrecht en een burgerrecht. Je krijgt een eetrecht aan de boom des levens en een burgerrecht voor de stad van God. Kortom, gemeente, die geboden doen waarvan de essentie is liefde. Liefde tot God en liefde tot de naaste. God liefhebben boven alles. Mijn vrouw, mijn kinderen, ja, die heb ik ook lief. Met de melk van mijn liefde. En God heb ik lief met de room van mijn liefde. Dat gaat er nog bovenuit. Tweede gedachte. Het bezitten van de levensboom. Nou, hier wordt dan beschreven het geluk van de gezaligden. Opdat zij recht hebben, staat er, macht hebben, volmacht, bevoegdheid, deel hebben aan de boom des levens. Wat wil dat zeggen? De kanttekeningen zeggen opdat ze mogen genieten van de vruchten van de boom des levens. Kinderen, wat wil dat zeggen? Opdat je recht hebt, toegangsrecht, eetrecht van die boom des levens. Waar moet je dan aan denken? Nou, dan moet ik denken aan de eerste bladzijde van de Bijbel. Het is opvallend dat die laatste bladzijde van de Bijbel en de eerste bladzijde van de Bijbel, dat die zo op elkaar lijken. In de eerste bladzijde van de Bijbel wordt gesproken over het paradijs, de tuin van God. En dan mochten ze alles eten, dat eerste mensenpaar, als ze Gods geboden maar zouden onderhouden. Alles mogen je van eten, behalve die ene boom. Dat niet doen. In het midden van die hof stond de boom van het leven. En daarnaast stond de boom van kennis en van goed en kwaad. De kinderen weten dat. Vast en zeker dat de juffrouw dat wel eens verteld heeft. En toen kwam de zondeval. Adam en Eva die aten van die boom van kennis van goed en kwaad. En toen kwam de zonde in de wereld. En dan zegt God in Genesis, laat Adam nou niet zijn hand uitsteken naar die boom des levens. En nemen en eten en dat hij dan al zo eeuwig blijft leven. Stel je voor, hè, dat Adam en Eva dan ook van die boom des levens hadden gegeten. Dan zouden ze eeuwig als zondaar moeten blijven. Een stervend leven moeten leiden. God zond hen weg van die boom des levens. Stelde de gerub voor de ingang. Ze mochten er niet meer in. Toen Adam viel, verviel het recht op de boom des levens. Door eigen schuld en door eigen inspanning, kinderen, konden ze niet meer terug. Ik stelde me zo voor van, ja, als ik nou uit ben uit die heerlijke tuin, die heerlijke paradijs van God. En je mag er niet meer in. Misschien dat Adam en Eva het wel geprobeerd hebben. Vrienden, als ze ergens elders hebben geprobeerd om erin te klimmen. Maar dat ging niet. Of misschien een geheime ingang gemaakt zouden hebben. Ging ook niet. Of misschien door het struik gewacht. Ging ook niet. Of misschien tijdens een bewolkte nacht, donkere nacht, stiekem insluipen. Het ging niet, want die engel stond daar met dat vlammende zwaard. Een eigen weg kon er niet worden gemaakt. Maar gelukkig gaat de Bijbel verder. Er wordt gesproken over Adam en Eva, maar niet alleen over hen, maar ook over de tweede Adam die kwam. De laatste Adam, de Heere Jezus. Het is kerst geweest. Goede Vrijdag gaat het worden, de lijdenstijd, paas. He, die gerub, die engel met zijn zwaard, die, ja, er was eigenlijk geen weg om weer terug te keren naar die plek waar God wandelde in de wind des daags. En toen is de Heer Jezus gekomen en die ging een weg banen waar het niet was. Een verse, een levende, een bloedweg. Weet je wat nou het lijden van de Heer Jezus betekent? Je zou het zo kunnen zeggen, die engel die stond daar en niemand kwam erin. En toen kwam de Heer Jezus eraan. En die heeft zich als het ware in dat zwaard van die engel gestort. Dat zwaard dat trof hem, zodat er een weg zou komen naar de boom des levens. Er staat ergens in Gods woord, zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Tegen de man die mijn metgezel is. En sla die herder. Dat is dat zwaard van Gods recht. Dat uit de schede ging. Die engel als het ware in zijn hand hield. En dat dwars door het hart van Christus ging. Om de toegang te banen. Om de weg te banen. Tot het eeuwig zalig leven. Zo werd de poort geopend. Golgotha. De 3 uren van duisternis. En dat weet ik, waarom weet ik dat? Omdat de Heer Jezus tegen die moordenaar aan het kruis zegt: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dus het paradijs was weer herwonnen, was weer geopend door hem met mij. Hij mocht met de heiland mee. En zo in het midden van het paradijs eten van die boom des levens. De poort ging open. We hebben net gezongen op Psalm 118. Ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. De poort ging open. En die moordenaar mocht met Jezus mee. Gemeente, ik stop even hier. Er komt een vraag bij me op, zo plotseling, als deze vraag. Zou die poort nou straks voor mij ook open gaan? Zou die open gaan? Denk je daar wel eens over na? Zal die poort voor mij, dominee van Kampen? En voor u, ouders, en voor mijn kattengezanten, en voor de jongeren op de jeugdvereniging, zal die poort voor jou straks open gaan? Dat is een goede vraag. Hoe weet ik dat? Ik was een aantal maanden geleden, ik weet niet of ik dat wel eens verteld heb, maar dat staat me nog steeds bij, als het hierover gaat. Een aantal maanden geleden bij iemand op huisbezoek en die vertelde iets opmerkelijks eigenlijk. Die vertelde dat ze een droom kreeg. En ze zag in haar eigen droom dat ze stierf. Nou, dat lijkt me een hele nare droom als je in je eigen droom ziet dat je doodgaat. En ze zag dat toen ze stierf, dat ze kwam voor de hemelpoort. En dat die poort dicht zat. En ze liep als het ware naar de deurknop en ze voelde eraan en ze wilde die deur openen, dat ging niet. Een verlammende angst kwam er over haar in de droom. En ze bonsde en ze schreeuwde en die deur die ging niet open. De engel stond erbij en die engel zei: de deur gaat alleen maar open als je het wachtwoord kent. En dat wist ze niet. Toen hoorde ze een stem. En die stem zei: genade. En die stem die riep ook een naam. Jezus. Dat is het wachtwoord. Genade. En de naam waardoor de poort open gaat is Jezus. Werd ze wakker. En dan vraag ik u, gemeente, kent u het wachtwoord? Niet alleen hiermee. Maar staat die naam van Jezus nou in je hart geschreven? Zodat straks ook, hoe weet ik dan dat die poort straks voor mij open gaat? Als je dat moordenaarsgeloof mag hebben. Wat is dan een moordenaarsgeloof? Nou, die moordenaar die naast Jezus aan het kruis hing, die zijn eigen zonde beleed. Wij toch rechtvaardig. die het oordeel van God billigde. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. En die een beroep deed op de barmhartigheid van Christus. Heere, denk aan mij. Dan gaat de poort open. De boom des levens. Wat zal het heerlijk zijn voor die gezaligde om straks te mogen zitten onder de schaduw van die boom. En om de vrucht van die boom te mogen eten, die me gehemeld te zoet zal zijn. Er staat een mooie tekst, beste mensen, maar mag ik even met u gaan bladeren. Ik kwam hem tegen in Spreuken 3. Spreuken 3 vers 18. Spreuken 3 vers 18. Ja. Dat gaat over de wijsheid. We moeten bedenken dat de wijsheid uiteindelijk ook met een hoofdletter geschreven mag worden. Hè? Christus is de wijsheid en de kennis van God. Hier gaat het over de Zoon van God ten diepste. Daar staat het ook mooi. Die wijsheid, zij is een boom des levens voor degene die ze aangrijpen. En elk een die ze vasthoudt, wordt gelukzalig. Prachtige evangelietekst. He, Christus, de wijsheid, is een boom des levens. Voor allen die hem aangrijpen, mag dat? Ja, dat is het evangelie. Er staat geen bordje verboden toegang bij. Voor allen die hem aangrijpen en die hem vasthouden, die worden gelukzalig. De boom des levens. Letterlijk staat er in het Grieks het woord hout des levens. Dat doet natuurlijk denken aan het kruishout. Aan de verdiensten van hem. Mag ik dat aangrijpen? Ik mag zijn sterkte aangrijpen en vasthouden om gelukzalig te worden. En om die vrucht te mogen eten van heiliging en van vrede en van vreugde en van eeuwig leven. En alles wat de Heere verworven heeft door zijn werk. De boom des levens, een beeld voor Christus zelf. In het midden van de hemel. Met zijn schaduw, met zijn vrucht, met zijn bladeren tot genezing der volkeren. En die vrucht, staat er, die is elke maand 12-voudig. Dus per jaar is dat een oogst van 144. 144 oogsten, hè? 12 per maand, 12 maal 12, 144 oogsten. En dat doet iets denken aan de volheid, maar ook aan de variatie. Aan de veelkleurigheid, aan dat het nooit saai wordt later. Nou, er wordt gesproken over die boom in het paradijs van God. We hebben gelezen over één rivier en straks maar één boom. Vind ik zo bemoedigend. Geen twee. In het begin van de Bijbel waren er nog twee. Ook die boom van kennis van goed en kwaad. Aan het eind van de Bijbel wordt er over het paradijs van God gesproken. Het zag gelukkig nog maar één boom. Dat is de boom des levens. In het midden van de stad, er staat in Openbaring 22 vers 2... en in het midden van haar straat en op de een en de andere zijde van de rivier was de boom des levens, 12 vruchten voortbrengend van maand tot maand en de bladeren tot genezing der volken. In het midden van die hemelstad, een rivier en een hoofdstraat, en midden op die hoofdstraat staat ja die boom des levens, zodat ieder die die straat bewandelen mag, makkelijk van de vrucht kan genieten. Nou, derde gedachte. Ik ga nog iets zeggen over het betreden van de stadspoort. Er staat in vers 14. En dat zij door de poorten van de stad mogen ingaan. Dat is die andere zegen die hier genoemd wordt. De toegang tot de stad. En wat wil dat nou zeggen? Het is een beeld natuurlijk. Hè? Maar het is iets heerlijks. Wat dan? Nou, ik ga proberen om het uit te leggen. De toegang tot de stad, het nieuwe hemelse Jeruzalem. Gemeente, ik kan er eigenlijk alleen maar van hakkelen. Die gouden lichtstad. Met die paarlenpoorten, om daar straks die deur als die open mag gaan voor mij. En ik achter de heiland mag binnengaan. Hoe zal het dan daar zijn? Nou, Johannes die heeft, ik heb het gelezen in de schriftlezing, vanaf hoofdstuk 21 vers 9 tot 22 vers 5, geeft hij een uitgebreide beschrijving van de heerlijkheid van die stad. Mag ik u een paar kenmerken noemen, eruit halen? Het eerste wat mij opvalt is de heerlijkheid van die stad. Er staat in vers 11 van hoofdstuk 21. En zij had de heerlijkheid van God. En haar licht was van de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk de steen jaspis, diamant, blinkend als kristal. Het zal een heerlijke stad zijn. Een stad die bekleed is met de heerlijkheid van God, waarvan God zelf de kunstenaar en bouwmeester is. En zij had de heerlijkheid van God. Er wordt gesproken over al die prachtige, fonkelende edelstenen, juwelen, om de kostbaarheid van die stad uit te drukken. We hebben gezongen in Psalm 48. Pas kregen zij de stad in het oog, of hun verwondering steeg zo hoog. Kinderen, hoe moet ik dat aan jullie duidelijk maken? Nou, ik ga proberen. Jullie hebben wel eens gehoord van Bunyan en de Christenreis. Hè? Maar het gaat mij nu om die plaat. Ik hoop dat die nog in veel huizen gevonden wordt. Die plaat van de brede en de smalle weg. Dat siert een huis, vind ik. Een christelijk huis. Dat siert een zaal van een kerk, van een kerkgebouw. De plaat, die ouderwetse plaat van de brede en de smalle weg. Hangt die bij jullie? Ergens in de hal of zo? Of boven? Nou, dan zie je daar op die plaat. Smalle weg, rechts. En de brede weg, links. Poort. En als je dan die smalle weg bekijkt, zo, hè. Die kronkelt langs het kruis, zo. En die kronkelt, een smal paadje. En die eindigt dan rechtsboven in de hoek. Een prachtig vergezicht van die gouden, glanzende stad. In het volle zonlicht. Ik zie engelen met bazuinen blazen. Rivier. Een schitterende zon overgoot. Dat is die stad, dat nieuwe Jeruzalem. Het blinkt, het schittert. En dan gaan mensen door de poort naar binnen. Andere kant van die plaat. Brede weg. Allemaal leuke dingen. Zo op die brede weg. Maar op het laatst wordt die brede weg een klein beetje smaller. En dan zie je linksboven in de hoek. Daar zie je een rode vuurgloed. En ik zie daar een afgrijselijk iets mensen die geworpen zijn in die vuurgloed. Nou, dan gaat het natuurlijk, Johannes, over die hoek rechtsboven. Daar, dat is die stad. De brede en de smalle weg. Ik moest denken aan dominee Hoekendijk. Ja, daar heb je waarschijnlijk nooit van gehoord. Dominee C.J. Hoekendijk. Geboren in Rotterdam-Kralingen. In de vorige eeuw, begin vorige eeuw. En zendeling geweest op Java. Kees Hoekendijk. Goed, Kees was een gevatte jongen. Zijn moeder was een vrome vrouw, alleen een tobberige vrouw. En daar hing inderdaad ook de plaat van de brede en de smalle weg. De jonge Kees stond er een keer zo naar te kijken. En moeder kwam achter hem staan en zegt: zo Kees, wijs jij nou maar eens op die plaat aan waar jij bent op die weg. Hij keek moeder in haar lieve ogen en hij zei: straks, na u moeder. En toen wees moeder op dat vrouwtje, op dat bankje voor de enge poort, die zat te wenen. En ze zei: ik vrees dat ik dat ben. En ze liep huilend weg. Zijn er hier van die tobbende mensen? Je zou er zo graag door willen, maar je weet niet hoe. Je staat voor een muur, alleen je ziet de deur niet. En je ziet ook niet dat die deur voor jou open staat. En je huilt wat af. Ik moest sterven, maar ik kan niet. O God, hoe raak ik toch ooit met u echt verzoend?
Goed, een paar dagen later staat die moeder daar weer en Kees ook. Tranen waren inmiddels gedroogd. En hij zegt, Kees jongen, welke weg zou jij nou willen lopen? En Kees ging eens even zo kijken, zijn handen in zijn zak, zijn buik vooruit. Ik zou willen lopen op de brede weg, zegt hij. Ja, moeder schrok. Wat? Die brede weg? Jij ziet toch dat die brede weg verschrikkelijk eindigt? Ja, zegt Kees, maar als ik nou aan het eind van de brede weg ben, dan spring ik gauw over naar de smalle. Ja, gemeente, kinderen. Eigenlijk zouden we dat allemaal wel een beetje willen, of niet soms? Genieten van het leven. En dan God, ja, die bungelt er een beetje bij zo. En dan aan het eind, als het dan echt ook, ja, als het dan serieus en spannend gaat worden. En dan overspringen naar de smalle, om dan toch nog zalig te kunnen sterven. Leven als de rijke man, sterven als de arme Lazarus. En dat zal niet gaan. Nee, ik moet in mijn leven langs het kruis zijn gegaan. Door de enge poort. Langs het kruis. Over de smalle weg. Achter Jezus aan. Zal ik straks de poort binnengaan. Nou, dat is de heerlijkheid van de stad. Rechtsboven. Maar het begint rechtsonder. Bij de enge poort. Het tweede waar ik u op wil wijzen, dat is de straat van die stad. Hebben we erover nagedacht waarom die stad een straat heeft? Er staat in vers 21 dat die was van zuiver goud. Gelijk doorluchtig glas. He, wat hier een dure kostbaarheid is, namelijk goud, dat hebben de heiligen straks, de gezaligden, onder hun voeten. Daar lopen ze over de goud. De burgers van de hemel, die hebben goud onder hun voeten. En wat is nou de bedoeling van die straat? Ik denk, gemeente, als ik daar eens over nadenk, dat de bedoeling daarvan is om daar met Christus en met allen die van de Heere Jezus zijn op die straat te wandelen. Ik denk dat er straks in de hemel herkenning zal zijn. Dat de gemeenschap der heiligen hier op aarde, waarvan je soms mag genieten als die vallen mag. Dat die gemeenschap der heiligen zich zal voortzetten in de hemel, waar ik mag wandelen met de heiligen op die gouden straat. Ik kwam tegen een citaat van Boston. Hij zegt, ik reken erop dat ik straks David mag ontmoeten, wiens psalmen mij zo hebben vervrolijkt. Ik verlang ernaar om Luther en Calvijn en Whitfield te zien, om met hen op de Gouden Straat te wandelen en met hen te spreken over de liefde van Christus. Daar zullen we Adam en Eva vrij zien eten van de boom des levens. En al de profeten die zich verlusterden in hem, van wie ze hebben geprofeteerd. Ik zal daar de 12 apostelen op de troon mogen zien. En de heilige martelaren met kronen. Ik zal mijn godzalige vrienden en mijn gelovige voorouders en mijn bekeerde moeder en familieleden als hemelse heiligen herkennen. En dat geloof ik ook. Ik denk dat de onderlinge band niet weg is, niet minder is, maar juist meer zal worden straks. En het zal voor de dienaren van het woord een dubbele vreugde, een dubbele hemel zijn. Om straks van zijn gemeenteleden, van zijn kattengezanten, daar op die gouden straat te mogen ontmoeten. Het middel te mogen zijn geweest om ook hen bij Jezus te brengen. Gods kinderen zien elkaar hier op aarde niet voor het laatst. Als een kind van God sterft en hij heeft een man of een vrouw die achterlaat, die ook de Heere vreest, dan mag hij zeggen tot weerziens bij Jezus. Of zoals het staat op die begraafplaats in Hillegersberg bij de Hillegondakerk. Een kerkhof eromheen. Er is een graf. En daar staat op, daar liggen een man en een vrouw in die allebei de Heer hebben gevreesd, kennelijk. En op die grafsteen staat, voor eeuwig samen bij Jezus. Amen. Dat is rijk. Tot weerziens bij Jezus. Gemeente, in die stad zal het ook veilig zijn. Er staat een muur omheen. En een muur, dat is niet alleen om vijanden, om vreemdelingen buiten te houden, maar ook degenen die binnen zijn te beschermen. Daar zal geen duivel meer bij kunnen. Daar is het veilig. Daar is het ook heilig. Er wordt gesproken over de 12 poorten. 3 in het noorden. En 3 in het oosten. En 3 poorten in het zuiden. En 3 in het westen. En dan komen die kinderen van God, die komen overal vandaan. Hè? Alle kinderen van God hebben een verschillende weg. Hoewel de knooppunten zijn die ze allemaal meemaken, die hetzelfde zijn. Maar ze komen door die verschillende poorten naar binnen. Ze komen overal vandaan. Dan zullen de poorten opengaan. Wie voor wie? Voor die gewassen zijn en gereinigd in het bloed van het lam. Voor mensen die hebben beseft hier in het leven. En ik hoop dat het er vele mogen zijn vanmorgen. Dat we hier geen blijvende stad hebben. Wij hebben hier geen blijvende stad. Maar, zegt Paulus, wij zoeken de toekomende stad. Nou, daar heb ik het over vanmorgen. Dat zijn die mensen, om het nog maar eens een keer te zeggen, in het beeld van Bunyan, die uit de wereld getrokken zijn, door de enge poort van de bekering zijn gegaan, langs het kruis zijn geweest, over de smalle weg, achter Jezus, door de poort binnen mogen gaan. Er is een vers dat zingt, ik ben reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn, om eeuwig daar te zijn bij hem, bevrijd van zonde en pijn. In die stad zal geen inwoner zeggen, ik ben ziek. Daar zal Paulus van zijn doorn verlost zijn. En daar zal Jacob van zijn hinkende heup verlost zijn. En daar zal Isaac niet meer blind zijn. En daar zal ook geen ongerechtigheid meer zijn. Er staat buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de doodslagers. Degenen die Gods geboden niet gedaan hebben, maar bewust hebben overtreden. Die zullen buiten blijven. Er zal geen onreinheid de stad binnenkomen. Er zal geen zins in haar iets onheiligs binnengaan. Al het schoon op aarde kleeft de vloek der zonde aan. Maar in die reine stad zal nooit de zonde binnengaan. Daar staat een engel bij die poort. Die krachtige helden als poortwachters. En die houden buiten wat er niet in hoort. En die laten binnen wat gereinigd is. Het is heerlijk. Ik heb iets over de straat gezegd. Het is daar veilig, het is daar heilig. Nou. Ziet u trouwens het verschil, gemeente, tussen vers 14 en vers 15? Als het nou gaat over die heiligheid. In onze tekst staat zalig zij zijn die door die poorten mogen ingaan, naar binnen gaan. Maar in vers 15 staat, maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereders en de doodslagers. Binnen of buiten. Wat is het woord van God toch scherp? Het is binnen of buiten. Eén van twee. Straks zal die deur achter me dichtgaan. Dan ben ik binnen. Of zal die deur nou straks voor mij dichtgaan. En dan sta ik daar buiten. Binnen of buiten. Dat is een eeuwigheid aan verschil. Er zit dus een deurdikte tussen. Tussen zalig worden en verloren gaan. Ja, daar zit een deurdikte tussen. Binnen of buiten. Buiten zullen zijn de honden, staat er. Wie zijn die honden? Nou, daar zijn de verklaarders het niet helemaal over eens. In het Oude Testament worden honden bijvoorbeeld genoemd. Het honden, dat waren de homoseksuelen bij de tempelprostitutie. Die in de uitspattingen van hun. De ijsvatting van de zonde leven. kanttekeningen die halen het dichterbij. Die zeggen de honden, dat zijn zij die eens de waarheid hebben beleden. Eens belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Ja-woord hebben gezegd. En die als een hond zijn teruggekeerd tot een uitbraaksel. Die na geloofsbelijdenis gedaan te hebben weer teruggevallen zijn in de wereld. Dat zijn de honden. Mensen die de waarheid op hun lippen hebben gehad, maar een werelds leven hebben geleid. En de geboden van God in de praktijk aan hun laars hebben gelapt. Vroeger stond er een herkenningsbord bij een tempel. De heidenen moesten buiten blijven. Op straffen van de dood stond bij het voorhof van de heidenen. Verboden voor de heidenen op straffen van de dood om verder te gaan bij die tempel van God in Jeruzalem. Nou, hier bij die nieuwe stad, die nieuwe tempel, zie je als daar ook een bord. Geen onreine zal de stad ooit binnengaan. En toch zal het een grote stad zijn. Een miljoenenstad. Een ruime stad. Een grote stad. Een wijde stad. Genoeg voor een grote schare die niemand tellen kan. Nou, gemeente, ik ga eindigen. Ik ga eindigen met een... ook met een gedicht. Ook over een droom trouwens. Dat eigenlijk hetzelfde neerkomt, maar met andere woorden. Binnen of buiten. Een gedicht. Eens zag ik in de droom mij staan. Bij het nieuwe Jeruzalem. Doch toen ik daar trachtte in te gaan. Weerklonk een engelenstem. Terug. Gij kunt niet binnengaan. Uw klederen zijn niet goed. Hier binnen komen zij alleen die rein zijn door het bloed. Ik zei, Heer, ik ben altijd goed geweest. Ik ging zondag naar de kerk. Ik was goed voor vrouw en kinderen en eerlijk in mijn werk. Ik heb niemand ooit tekort gedaan. Ik was voor de armen goed. Doch de engel zei, gij kunt niet gaan. Hier geldt slechts Jezus bloed. Die vraag wil ik aan u meegeven, gemeente. Zijt gij rein, gewassen in het bloed van Christus? Dan zullen straks de poorten opengaan en mag ik de stad ingaan. Die lichtstad met zijn parelen poorten. In onze steden, dan zie je als het ware de kerkgebouwen steeds minder en minder worden. Maar die stad die zal geen tempel hebben, omdat die stad een en al tempel zal zijn. Een en al eredienst. Een en al Gods verering. Daar zal geen nacht meer zijn. Een lichtstad. Geen angst, geen gevaar, geen ongerechtigheden meer. En het lam zelf zal de kaars zijn. De hemel zou maar een donker huis zijn als hij er niet was. En het lam is haar kaars. In het heelal is het donker. Maar in de hemel is het licht. We zijn gekomen aan het einde van de zaligsprekingen. 7 keer. Ik ga trouwens nog 1 keer spreken over openbaring 20. Dat krijgt u nog te goed. Maar we hebben er ondertussen 7 gehad. Gemeente, hebben deze zaligsprekingen u nou als zondaar gebracht bij de zaligmaker? En als dat zo mag zijn, God geven het, gaan de poorten straks open. En dan gaat het uiteindelijk ook niet om die juwelen. En dan gaat het ook niet om die gouden straat en die parelenpoorten. Maar weet je wat het heerlijkste is? In die heilige stad met de straten van goud, daar vloeit de stroom met het water des levens, jawel. Daar is wonderlijk licht zoals nooit is aanschouwd. Maar het heerlijkste is, daar zien wij Jezus. Amen.